u gaat luisteren naar een Bijbelstudiebijeenkomst die gehouden is op zondag 24 september 2006 in het H-Hotel Tussen de Meer. De spreker is André Piet en het thema is Vergezichten in het boek Rut, deel 1.
Ook van mijn kant een hele goede morgen, beste vrienden, toegewenst. Heel spannend hoor, voor de eerste keer, in deze opperzaal. En er is zoveel licht dat we zelf de gordijnen moesten dichtdoen, zodat u een beetje kunt zien wat er op het scherm geprojecteerd staat. En ik, de vraag is, degenen die achterin zitten, die kunnen het ook allemaal goed zien. Ja, dat is geen probleem.
Mooi.
Het thema van niet alleen deze ochtend, maar ook de komende samenkomsten die we hier op deze plaats zullen hebben, dat is vergezichten in het boek Rut. Het is niet zozeer een loop die we op de tekst houden, zodat we heel precies kunnen zien wat er allemaal vers voor vers in dit boek geschreven staat. Want dat zou veel te ver voeren. Nee, het is veel meer dat we met een verrekijker als het ware vanuit dit boek zien en de perspectieven willen beschouwen die dit boek opent. En dat zijn er veel. Want inderdaad, zoals hij al even aangaf, er staat zoveel meer in dan zich aan de oppervlakte alleen aan je voordoet. En dat geldt altijd van de Bijbel. De Bijbel veel rijker. Ga daar op voorhand altijd vanuit wanneer je de schrift opent. De Bijbel is veel rijker dan je ooit zou kunnen denken. Het is precies wat de koningin van Sheba ooit zei. De helft was me nog niet eens uitgelegd. En dat is waarschijnlijk dan nog een uitmis. Het is namelijk nog veel rijker. Zelfs als je denkt van het zal wel rijker zijn. Nog, of er zal nog wel veel meer in staan dan ik altijd had gedacht. Dan staat er toch nog veel meer in dan je ooit had kunnen denken. Maar die is misschien een beetje al te ingewikkeld zo op de vroege ochtend. Maar waar ik vanmorgen uw aandacht voor wil vragen, deze ochtend speciaal, dat is, nou, ik zal eerst even het verhaal in notendop vertellen. Kijk, we hebben zojuist het eerste hoofdstuk gelezen. En daarin wordt beschreven hoe een familie uit de plaats Bethlehem, Elimelech met zijn vrouw Naomi en hun beide zonen Machlon en Chiljon, vertrekken uit het land en de Jordaan overtrekken en aan de andere kant dus van de Jordaan aankomen en in het land Moab zich gaan vestigen, in de velden van Moab, zoals we gelezen hebben. En daar is dan wel brood, want ze waren door honger en door armoede gedreven naar het buitenland, maar erg zitten ze daar niet mee. En dat is natuurlijk nog een, ook dat is een eufemisme, zoals dat zo mooi heet. Dat wil zeggen, het zat daar, was kommer en kwel, want het eerste wat gebeurde was Elimelech, de man, stierf. Zijn naam betekent, mijn God is koning. Deze man sterft en vervolgens sterven ook de beide zonen, waarbij ik trouwens vergeten ben te vermelden dat de beide zonen inmiddels ook een Moabitische vrouw hadden gevonden en daarmee waren getrouwd, Orpa en Rut. Maar de beide zonen sterven ook betrekkelijk kort na elkaar, allemaal in een periode van 10 jaar, zo hebben we gelezen. En uiteindelijk verneemt Naomi dat ze dat er toch weer voedsel in het land Israël te vinden is. En ze keert dus weer terug naar het land van Juda, naar Bethlehem. En haar beide schoondochters die gaan in de aanvang met haar mee. Maar goed, zij spoort aan dat ze vooral toch maar weer terug zouden gaan naar hun eigen vaderland, naar hun eigen moedervolk, hoe je het zeggen, ook maar zeggen wil. En Orpa gaat na lang aandringen inderdaad, maar Rut blijft meegaan. En dat is natuurlijk de rode draad in dit boek. Rut, die zich, die haar naam werkelijk eer aan doet, want de naam Rut betekent gezellin. Dat wil zeggen, iemand die meegaat. En dat is precies ook wat zij doet. Ze gaat met Naomi mee en met die prachtige woorden die hij zojuist voor ook voorlas. Misschien zijn dat wel, nou, dat zijn hele bekende woorden geworden in het boek. Misschien wel de allerbekendste van het hele boek. En ik herinner me dat we een paar jaar geleden, toen Maxima en Alexander met elkaar trouwden, Alexander en Maxima, die volgorde natuurlijk, want we zijn Nederlanders, die toen trouwden zijn met elkaar, en toen was het de dominee Ter Linden, over die man en over zijn preek zullen we het verder maar niet hebben, maar die heeft toen een preek gehouden over Rut 1, en toen was de tekst, herinner ik me nog heel goed, die we in Rut 1 ook aantreffen, namelijk mijn, uw volk, dat is mijn volk. Dat zegt Rut dan, hè, als Moabitje. Uw volk, dat is mijn volk. Uw God, dat is mijn God. En waar u zult overnachten, dan zal ik overnachten. En waar u zult sterven, dan zal ik sterven. En ook begraven. Kortom, zij gaat al de banden snijdt ze door. En ze gaat inderdaad naar de andere kant van de Jordaan. Misschien dat ik daar vandaag of bij een andere gelegenheid nog op terugkom. Ze gaat weer door de Jordaan. Weg van dood en opstanding, want dat is wat het in de Bijbel altijd betekent. Ze gaat door de Jordaan en ze komt terecht. Dus weer met Naomi arriveert ze daar in Bethlehem. Nou, dat is Rut 1. En dan Rut 2 en 3 en 4. Daar ga ik niet veel van vertellen, maar in Rut 2, daar kan ik alvast wel eens klappen. In deze, het is een prachtig boekje natuurlijk, hè. En als je best doet, dan kan je het volgens mij in een kwartiertje lezen, 20 minuten. En dan is het uit. Het is een kort boekje, maar een prachtige romance, mag ik wel zeggen. Ja, hoe een buitenlandse vrouw uiteindelijk een rijke boer, zeg maar, aan de haak slaat. Of zo kun je het ook formuleren. Dat is niet zo netjes geformuleerd, dat geef ik direct toe. Maar zo zou je het kunnen zeggen. En hier elkaar dan op een heel spannende manier dan nog treffen op de dorstvloer. Dat was Rut 3 trouwens. En uiteindelijk is het zo dat Rut en zij treffen Boas en die rijke boer, die vermogende man uit Bethlehem. En dan treffen die Boas en ze trouwt daarmee en ze krijgt een zoon, Obed. En die krijgt later ook weer een zoon, daar eindigt het boek Rut dan mee. Die krijgt ook een zoon en die heet Isaï, ofwel Jesse. En die krijgt ook een zoon en die heet David. En dan zijn we precies waar we wezen moeten. Want het was in de dagen van de Richteren dat deze geschiedenis plaatsvond. Ieder deed maar wat recht was in zijn eigen ogen. Dat was die periode. Er was nog geen koning over Israël, maar het eindigt bij David. En wezen zeg je daarmee ook dat het boekje gaat over de totstandkoming van het koninkrijk over Israël. De totstandkoming, of hoe de zoon van, niet meteen te veel zeggen, maar hoe David, het koningshuis van David, tot stand gekomen is, daar in de velden van Efraïm. Ja, kijk, over dat boekje is natuurlijk heel veel te vertellen. En ik heb er zelf van huis uit al, hebben we daar heel veel mee te maken. Er gaat geen dag voorbij of wij worden in huis al herinnerd aan dat boekje Rut. Want dan is het Naomi, heb je je kamer al opgeruimd? Of Boas, we gaan eten, weet je wel, dat soort dingen. Dus er gaat geen dag voorbij of wij worden aan dat boekje herinnerd. Dan hebben we nog een zoontje, toen kregen we een derde kind. En toen dacht iedereen van, nou, dat zal dan wel even melig zijn of zo. Maar dat was niet waar. Maar dat hoort wel helemaal thuis in het rijtje, dat leek een jaagkind te zijn. Maar dat heeft weer alles met Boas te maken. Maar als we de volgende keer over Boas gaan hebben, zal ik waarschijnlijk ook nog wel over jaagkind vertellen. Want dat kan ik dan toch ook weer niet nalaten. Nou, dat is zo'n beetje het verhaal in notendop. Ik ben er eigenlijk een beetje al te machtshalve van uitgegaan dat u de geschiedenis kent. De geschiedenis is volgens mij erg bekend. Zelfs als je niet al te vertrouwd bent met de Bijbel, dan weet je nog wel waar dat boekje Rut over gaat. Vervolgens wil ik ook wat vertellen over de plaats van Rut in de Hebreeuwse Bijbel. En uiteindelijk, en dat is waar de hoofdmoot van deze Bijbelstudie absoluut zal liggen, namelijk bij de profetische betekenis van het boekje Rut. De profetische betekenissen, want het zijn er vele. En uiteindelijk wil ik deze bijeenkomst dan, deze Bijbelstudie dan afsluiten met een lichtstraal in dit donkere hoofdstuk. Want laten we wel wezen, het is een heel erg donker hoofdstuk. is allemaal tragedie wat je zo in die, hoeveel is het? Die 33 of zoeken neem ik waarlijk. Ja, 22 versen. Wat je aan tragedie allemaal tegenkomt, hè, in de eerste plaats al het loutere feit dat een familie het beloofde land moet verlaten vanwege armoede en vanwege honger, is al tragisch. En dan vervolgens in no time overlijdt Elimelech. En bovendien haar beide zonen raakt ze ook nog eens een keertje kwijt. En daarom is het ook met recht dat Naomi zegt van nou, als ze dan weer terugkomt in het land. En al die mensen, de inwoners van Bethlehem die Naomi van vroeger nog kende. En die zeggen, is dat nou niet Naomi? En dan zeggen ze, nee, ik ben niet Naomi. Noem maar alsjeblieft geen Naomi, want Naomi, dat betekent niet. Kijk, in de Hebreeuwse oren is dat volstrekt duidelijk. Die mensen in Bethlehem begrepen echt wel dat Naomi liefelijk betekent, want het was hun eigen taal. Het is een Hebreeuwse naam en zij spraken Hebreeuws. En ze zegt, noem mij maar Mara. En Mara betekent niet. Het wordt zelfs vertaald met vervloek. Want ze zegt, de hand van de Heere heeft zich tegen mij gekeerd. En dan in die duisternis van dat boek, of van dat eerste hoofdstuk, dan vind je aan het einde van het hoofdstuk, en dat is een lichtverhaal. Nou, ik zeg niet, het is niet de eerste lichtverhaal, maar het is wel de eerste heldere en duidelijke lichtbundel die als het ware zo doordringt in de duisternis, in de donkerte. Want dan staat er, en ze arriveerden daar in Bethlehem, in de velden van Ephrata, op zich trouwens al, is dat een lichtverhaal, want wat betekent Bethlehem? Brood, huis. Ja, nou ja, als je honger hebt en je hebt geen eten, waar moet je dan wezen? In het broodhuis. En bovendien dan nog in de velden van Ephrata ook, want Ephrata betekent vruchtbaarheid. Dat is op zich al, dat is al hoopvol. En vervolgens staat er dan nog bij, en het was het begin van de kerstoogst. Nou, daar wil ik straks nog absoluut even op terugkomen, want daar zit nog heel wat meer aan vast dan je zo op het eerste gezicht zou denken. Want je zou zeggen van, nou ja, goed, dat is mooi meegenomen. Er was armoede, er was honger. En dan komen ze daar net, de arriveren ze daar in Bethlehem. En het was het begin van de kerstoogst. Dus dan konden ze als arme, berooide mensen, Naomi en Rut, konden ze gaan arelezen. Konden ze achter de maaier aangaan. En dat wat de maaier hadden laten liggen, konden ze dan meenemen. En daar konden ze dan zeg maar hun voedsel van trekken. Hoe zeg je dat? En het voedsel van nemen. Ik kom net nog op terug. In eerste plaats wil ik dus wat vertellen over de plaats van het boekje Rut in de Hebreeuwse Bijbel. Want kijk, in onze Bijbel is het boekje Rut geplaatst achter het boek Richter. En dat is niet zonder betekenis. Want ik gaf het al eventjes aan. Dat boekje Rut, dat speelt zich ook af in de dagen van de Richter. We hebben dat ook gelezen. Het begint zo ook meteen, Rut 1 vers 1. In de dagen dat de richters richtten, gebeurde het dat er een hongersnood in het land werd gezet. Dus het was het speelt in de tijd van richten. In de Septuagint, in de Griekse Bijbel, is het ook een boekje dat pal achter Rut is geplaatst. Maar in de Hebreeuwse Bijbel is het anders. Dan maakt het geen deel uit van het boek Richteren, staat daar ook niet achter. Het maakt geen deel uit van de profetische boeken, zoals dat heet. Grappig, hè? Tussendoor. Maar kijk, voor ons zijn Joshua, Richteren, Samuel, Koningen, dat noemen wij de historische boeken. Zijn het ook, hoor. Maar in de Hebreeuwse Bijbel staan ze niet bij de historische boeken. Maar staan ze bij de profetische boeken. Dat is op zich wel een eigen. Het zijn profetische boeken. Daarin worden in die boeken wordt weliswaar beschreven hoe het ging. Een verslag gedaan van historische dingen, historische zaken, maar dan is het ook met een spatie zeg maar tussen de eerste twee letters gegeven. Ik zeg het graag zo. Dus his story. His story is his story. En dat is in de Bijbel in ieder geval zo. Het is altijd Gods verhaal. Het is God die zijn voetstappen zet, God die zijn lijnen trekt, God die zijn plannen uiteenzet en ontwikkelt en ook manifesteert, hoe je dat maar zeggen wil. Dat is wat er gebeurt. Maar het zijn profetische boeken. Er worden profetische vergezichten geschilderd. En in deze is dat met Rut ook het geval. Maar Rut in de Hebreeuwse Bijbel maakt deel uit van een andere sectie. Kijk, zoals we zo zeggen. De Hebreeuwse Bijbel gaat uit drie delen. Dat is de Tenach. Hè? De Hebreeuwse Bijbel wordt genoemd de Tenach. En dat is een afkorting van de T staat voor de Torah. De vijf boeken van Mozes. Dan krijg je de Nevi'im, de profeten. En dan vervolgens krijg je nog het derde deel, dat zijn de Ketubim, dat zijn de geschriften. Dus de wet, de profeten en de geschriften. En van dat laatste onderdeel maakt het boekje Rut deel uit. En dan nog een speciaal onderdeel, want de Hebreeuwse Bijbel kent ook nog de zogenaamde Megillot. Ja, zo leer je nog eens wat, hè? Zo hoor je nog eens een keertje vreemde woorden. Maar Megillot betekent feestrollen. Er zijn vijf boeken in de Hebreeuwse Bijbel die deel uitmaken van de Megillot, van de feestrollen. En dat betekent dat zo'n boekje gelezen wordt bij een Hebreeuws, bij een Israëlisch of een Israëlitisch hoogtij. Of bij een Israëlitisch feest. Bijvoorbeeld het boekje Esther, om een heel simpel voorbeeld te geven. Het boekje Esther wordt gelezen bij het feest van Uri. Het boekje Hooglied wordt gelezen, ook heel bijzonder, bij Pesach, ons Paasje. Nou, het boekje Rut wordt gelezen tijdens het Pinksterfeest. Pinksterfeest is een beetje, ja, zo noemen wij het. Maar in de Hebreeuwse Bijbel heet dat het wekenfeest of het Shavuot. Het wekenfeest. En waarom het wekenfeest wel? Met het Pinksterfeest, er wordt er heel wat geherdacht, maar in ieder geval was het ook een oogstfeest. En welk oogstfeest? Wel het feest van de oogst van de tarwe. Kijk, er zijn in deze een drietal oogsten die een belangrijke rol spelen in de Bijbelse kalender. En dan krijg je in de eerste plaats, rond de paastijd heb je de gerstenoogst, dan begint de gerstenoogst. Dan een week of zeven later, dat wil zeggen vanaf Pasen, kijk, tel je zeven weken. Een week van weken, dus 7 × 7. En dan kom je uit bij Pinksteren. En dan wordt het, en dat is het feest van de tarweoogst. En dan krijg je nog weer een heel aantal maanden later, in de 7e maand van de Hebreeuwse kalender, dan krijg je het feest van de wijnoogst en dan wordt het loofhuttenfeest gevierd. En bij die gelegenheid wordt trouwens in de synagoge altijd een boekje prediker geweest. Ja, nou, om een lange verhaal kort te maken, Rut maakt deel uit van dus de Hebreeuwse Bijbel van de geschriften, meer speciaal van de feestrollen, en het werd gelezen met feesten. En waarom het feest? Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk, want u zegt van, ja, maar het was toch wat we zojuist hebben gelezen in vers 23 van hoofdstuk 1, dat ze kwamen aan in het begin van de gerstenoogst, terwijl Pinkster, dat zeg je net, dat heeft betrekking met op de tarweoogst een zevental weken later. Dat zeg je wel. Maar het boekje dat speelt zich tussen Pasen en Pinksteren af. Grootste gedeelte. En Pasen en Pinksteren, dat weet u, valt nooit op één dag. Er zit gewoon 7 weken tussen. Oftewel 49 dagen. En dan ben je bij Pinksteren en dat is dan de 50ste dag. En als u dan nog even dit doorleest in hoofdstuk 2, dan krijg je dat trouwens het laatste vers van het tweede hoofdstuk. Dan vind je ook de tarweoogst. Staat er bij, zo sloot zij, dus Rut zich aan bij de arbeidsters van Boas om op te lezen totdat de gerstenoogst en de tarweoogst afgelopen waren. En ze bleef wonen bij haar stond. Het gaat er eventjes om dat hier zowel de gerstenoogst als ook de tarweoogst in één adem genoemd worden. Hoe dan ook, het boekje Rut heeft alles te maken met Pinksteren. En dat op zich is ook al een profetisch gegeven. Ik bedoel, daarmee wordt ook de toon gezet, want Het boekje Rut, dat vertelt in wezen niet alleen maar over wat er heeft plaatsgevonden in het verleden, maar wat er ook gaat plaatsvinden in de toekomst. Namelijk, er zal feest aanbreken en wel Pinksterfeest. En u weet dat waar Pinksteren vooral ook mee te maken heeft, dat weten we allemaal, Pinksteren is de uitstorting van de geest. Ja? En dat is precies ook wat er straks gaat gebeuren. In het boek Zacharia lees je dat God zijn geest zal uitstort op alle inwoners van Jeruzalem. En dat daar Pinksteren in de eindtijd zal zijn. Echt Pinksteren. Er wordt heel veel over Pinksteren vandaag gesproken. En ook heel veel, als je mij vraagt, gefaked. Men denkt dat het Pinksteren is. Maar het moet allemaal zo gespeeld worden. Het is een rollenspel waarmee men bezig is. En dat is... Dat is op zich helemaal niet zo'n punt hoor, want dat kun je wel eventjes volhouden, maar op een gegeven ogenblik, als je bezig bent met een rollenspel, dan val je vroeg of laat, meestal vroeg, maar in ieder geval laat, door de mand. Want dan blijkt het allemaal niet te kloppen. He, al die Pinksterfenomenen waar ze hoog over opgegeven wordt, dat is, heeft God bestemd ook inderdaad voor de einde. Het zal ook straks weer met die verband met Israël gaan plaatsvinden. Want weet je wat het is? Dat boekje Rut, dat spreekt over... Ja, over... Laat ik het dan eens eventjes zo zeggen. Want dan hebt u misschien de lijn ook meteen te pakken in zijn grotere verband. Kijk, het is gewoon zo. Het boekje Rut, dat spreekt over een... En dan ga ik heel dubbelzinnig spreken, hè. Het boekje Rut dat spreekt over een Joodse familie die door ellende gedreven in het buitenland terechtkomt. En daar in het buitenland kommer en kwel meemaakt, tegenspoed, dood en verderf moet ondervinden. En van liefelijkheid verandert het alles in Mara, in bitterheid. En uiteindelijk die Joodse familie keert weer terug naar het land. Let op, alles wat ik nu zeg is hartstikke dubbelzinnig. Ik ga het straks nog toelichten. Maar voor de goede verstaande, die begrijpt al nu al misschien een klein beetje waar ik heen wil. Die Joodse familie keert weer terug naar het land. Waar ze uiteindelijk ook thuis hoort. Maar nog steeds arm en berooid. Nog steeds zonder losser. Dan heb ik meteen een ander thema aangesneden wat deze bijbelstudies absoluut nog aan de orde zal komen. Dat wil zeggen, ze hebben hun land verloren. Ze hebben nog steeds geen enkel bezitting. Ze zijn weliswaar weer teruggekeerd naar het verlopen land, maar ze hebben nog helemaal niks. Want ze hadden ooit land, eigendommen daar in Bethlehem, hier specifiek die familie van Naomi. Ze hadden ooit land en eigendommen, maar ze hebben het allemaal door de armoede gedreven, hebben ze het moeten verkopen. En dus ze komen arm en berooid aan in het land. Maar uiteindelijk gebeurt is daar in het land vindt ze uiteindelijk de man die ze moet ontmoeten. Waar het allemaal toe is voorbestemd. Want God doet nooit zomaar iets. Bij God heeft altijd alles een betekenis. Vergeet u niet. Alles heeft een betekenis. En God, mij heeft het zo gelijk. Zij komt in aanraking. Of in ieder geval, er vindt een ontmoeting plaats. Met die vermogende man uit Bethlehem. Uit de velden van Ephraim. Ik hoop dat u begrijpt waar ik nu aan denk. En daar vindt een ontmoeting plaats. Met die vermogende man uit Bethlehem. En die zorgt er uiteindelijk ook voor dat de verloren gegaande bezittingen weer terugkomen bij de familie. En er vindt er ook een huwelijk plaats tussen die vermogende man uit Bethlehem en dat teruggekeerde, schamele en berooide familie, of ik moet eigenlijk zeggen, tussen die Rut, waar ik het zo over had. Kijk, waar het gewoon over gaat, en nu ben ik niet dubbelzinnig, maar nu vertel ik gewoon expliciet, heel uitdrukkelijk, waar het werkelijk dus betrekking op heeft. Het gaat over het Joodse volk. Dat ook in het verleden al door armoede gedreven uiteindelijk in het buitenland terecht komt. Waarom? Er was geen brood. Het woord was er niet. En ze komen in het buitenland terecht, in de diaspora, in de verstrooiing. En je zou zeggen van nou ja, daar vinden ze het dan wel. Ja, misschien wel, maar eigenlijk ook niet. Want wat ze eigenlijk gedurende 2000 jaar hebben ondervonden, nou niet, ja, en eigenlijk nog zelfs langer. Het Joodse volk heeft ellende op ellende meegemaakt. Ze zijn vervolgd. Nergens waren ze wel. Er waren pogroms, er was antisemitisme wat ze altijd hebben ondervonden. En zelfs al wilden ze er niks meer mee te maken hebben met de God van Israël en met de schriften, want zo is het vaak gegaan hoor. Want het was zelfs echt niet allemaal even edel wat er plaatsvond. Het was echt niet zo dat het allemaal zo, dat het zo'n vroom volk was dat altijd haar God zocht en dat altijd in zijn woord wandelde. Helemaal niet. Maar toch, ze konden nooit hun identiteit kwijtraken. Zelfs al moesten ze niks hebben van hun Joodse achtergrond, dan nog wist de wereld hen wel te vinden. Louter het feit dat ze Jood waren, was al voldoende om vervolgd te worden. En daarom, het Joodse volk heeft gedurende 2000 jaar, zelfs als ze dus niets te maken hadden, of wilden te maken hebben met de God van Israël, dan nog wat hen trof daar in de diaspora, in het buitenland, buiten het beloofde land, dat was verderf en dood en vervolging en ellende en tegenspraak. Haar, zeg het maar zo, haar, bitterheid. Allemaal bitterheid. Met name, zo, dat is ook de, ja, zoals Naomi, want zo heet ze officieel natuurlijk, het ook al echt ondervonden heeft. Ze zegt, ja, als ze die Bethlehemitische vrouwen dan aanspreekt, die dan zegt, hey, is dit niet Naomi? Dan zegt ze, nou, noem me alsjeblieft Mara, niet meer Naomi. Want vol ben ik heen gegaan en leeg heeft de Heer mij doen terugkeren. Wat trouwens ook een beetje, niet helemaal correct was hoor. Want ja, vol ben ik heen gegaan, was ook niet waar. Want het was per slotverrekening ook, het was geen wilde dat ze naar het buitenland gingen. En dat blijkt ook wel trouwens uit de namen die ze hun kinderen hebben meegegeven. Want die ene, die oudste, die heette Maglon. Nou, dat betekent doorboord. Sommige vertalen het zelfs met ziekte. Nou, dat is niet echt een optimistische naam. En die andere heette Giljon. En dat betekent wegkwijnen. Nou, ja. Ja, kijk, maar u moet zich realiseren, in de Hebreeuwse wereld hebben namen altijd een betekenis en namen worden gewoon gekoppeld aan omstandigheden, aan situaties. Het heeft betekenis. En zij ondervonden armoe en ze ondervonden hongersnood en toen werden die jongens geboren. Ja, en die hebben ze gewoon passende namen gegeven. Namen die pasten bij de situatie. Die zij toen ondervonden en toen hebben ze Maglon en Giljon genoemd. Ja, u zegt van dat is niet altijd optimistisch. Nee, maar gewoon, het was wel heel realistisch, laten we het dan zo zeggen. Dus zo keren ze het Joodse volk, want daar had ik het over. Het Joodse volk is dus in het buitenland terechtgekomen, evenals die Joden, over die Judese familie, is ook in het buitenland terechtgekomen en ze ondervinden daar zoveel tegenspoed. Net zoals het Joodse volk in het buitenland ook geen rust voelt. Ook alleen maar tegenspoed ondervond. Als je het helemaal echt tot zijn essentie terugbrengt. En wat we nu sinds een aantal decennia kennen, is dat het Joodse volk weer terugkeert naar het land. Dat is ook inderdaad de actuele situatie. Het is weer teruggekeerd naar het land, maar nog steeds moeten we vaststellen, weliswaar is het dan weer in het beloofde land, maar nog steeds heeft ze geen bezittingen. Nog steeds is het land niet haar eigendom. Nog steeds kent ze niet de losser. Ze zal hem daar gaan ontmoeten. Ze zal hem ook daar gaan zoeken. Ook door nood gedreven trouwens. Nou, dat is waar het boekje Rut dan vervolgens over gaat. Daar gaan we de volgende keer uitgebreider over hebben. Dat ze dan Boas ontmoet. En dan is het ook zo dat ze uiteindelijk hem ontmoet op de dorstvloer. Dat is dan de derde bijeenkomst die we hier, zo de Heere wil, zullen hebben. Maar hem ontmoet op de dorstvloer en dat heeft alles te maken met Jeruzalem. Ik ga nog niet veel klappen natuurlijk. Maar dat heeft alles te maken met Jeruzalem, waar ze uiteindelijk de vermogende man uit Bethlehem, ik noem hem graag zo, de vermogende man uit Bethlehem zal aantreffen, zal ontmoeten. En daar zal uiteindelijk ook, hij zal ervoor zorgen dat ze het land wat verloren gegaan is, weer terug zal krijgen. Dat wil zeggen, het beloofde land wordt dan weer het land ook inderdaad van hen. Waarom? Omdat de losser ervoor zal zorgen. En dat niet alleen, maar er zal ook een huwelijk plaatsvinden. Een nieuw huwelijksverbond plaatsvinden. Of zal ik het nog anders zeggen. Er zal een nieuw huwelijk tot stand komen. Een nieuw verbond tot stand komen. Tussen dat teruggekeerde overblijfsel en die man van Bethlehem. Nou, daarmee heb ik iets dus in gezegd over de totaliteit van het boek. Dat boekje Rut is dus profetisch en het spreekt inderdaad over het Joodse volk dat in het buitenland is terechtgekomen, maar die terugkeert naar het land en daar uiteindelijk haar verlosser zal ontmoeten en zal vinden. En daar zal ook een nieuw verbond plaatsvinden. En zo komt uiteindelijk ook het koninkrijk over Israël tot stand. Maar laten we wel wezen, dat is het uiteindelijke thema van het boek. Namelijk, hoe het koninkrijk over Israël tot stand komt. Dan zijn we helemaal aan het einde natuurlijk van het boekje teruggekomen. Maar zo eindigt het. Met dat geslachtsregister. En dan staat er, misschien kunnen we het even lezen. Ze zeggen wel een keertje de koe. Moet je nooit gauw vertellen. Nou, in dat boekje Rut vindt dat zeker niet waar, want daar zit het pas plaats in het slot. En eigenlijk moet ik zeggen in het laatste woord pas. Kijk, er staat in 4 vers 18. Dit nu zijn de nakomelingen van Peres. Nou, dan gaan we nog wat verder terug in de geschiedenis. Peres verwekte Gesron. Gesron verwekte Ram. Ram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nachson. Nachson verwekte Salma. Salmon verwekte Boas. Bij Ragab staat er in Matthäus 1 of bij. Ja, Ragab. Die vrouw uit Jericho met dat fraaie broek. Weet je wel? Dat was dus de moeder, of misschien de oma, dat is niet helemaal duidelijk, dat is omstreden, ik denk eerlijk gezegd, gewoon de moeder. Maar van Boas dus. En Boas verwekte Obed, en Obed verwekte Isaï, ik gaf het zojuist al even aan, Jesse dus, als u een staatvertaling hebt. En Isaï verwekte David. Kijk. En dat is het einde van het boek. En daarmee feitelijk dus ook gewoon David, namelijk de koning. En heel dit boekje gaat over hoe het huis van David ontstaan is. Het gaat over de wortels van het huis van David. Of zal ik het nog anders zeggen, voor de Bijbelkennis. Het gaat over de wortel van David. Dat is een uitdrukking uit de Bijbel hoor. De wortels van David. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk over de zoon van David. Want het hele het boekje vindt, het grootste gedeelte van de romance, van de geschiedenis die hier verhaald wordt, vindt allemaal plaats in Bethlehem. Ja, waarom nou Bethlehem? Want dat trouwens ook een hele oude geschiedenis hoor, moet ik erbij zeggen. Want Bethlehem vinden we al in het boek Genesis. Sterker nog, niet alleen Bethlehem, maar ook de velden van Ephrata worden daar genoemd. Daar was al eens een keertje iets eerder iets tragisch gebeurd. Daar was namelijk een van de vrouwen van Jacob is daar overleden. Bij de geboorte van hun jongste zoontje, namelijk Benjamin. Je kunt dat in, ik weet even niet exact de hoofdstuk uit de hoofd, het zal iets van Genesis 35 zijn of zo. Daar kunt u die geschiedenis lezen, dat Rachel dan moet bevallen van een kind. En dan lees je dat allemaal erg zwaar gaat. Zij komt ook te overlijden. Maar tijdens de bevalling, dan zegt ze van dat jongetje, dat moet heten Ben-Oni. Zoon van mijn smart. Ze heeft waarschijnlijk aangevoeld dat het wel eens een keer dodelijk zou kunnen zijn. En vandaar ook, hij moet heten Ben-Oni, zoon van mijn smart. Maar uiteindelijk heet hij niet Ben-Oni, want Ben-Oni wordt uiteindelijk Benjamin. En zo kennen we hem allemaal. De jongste zoon van Jacob. Die heet Rachel, die zei ooit, hij moet Ben-Oni heten, maar Ben-Oni, zoon van mijn smart, is werd zoon van de rechterhand, van mijn rechterhand. Ben-Yamin. Ben betekent zoon. En Yamin, dat heeft niets met snoepjes te maken in het Hebreeuws, maar wel met rechts. Rechts en links, Yamin, dat betekent rechts. Dus de zoon van smart is uiteindelijk de zoon van de rechterhand. Hebt u hem? Dat is de eerste keer dat we in de Bijbel lezen over Bethlehem Ephrata, is bij die gelegenheid. Als Jacob ook weer terugkeert uit het buitenland en arriveert in het Joodse land dus, en in die streken van Ephrata, ik herinner er nog eens aan, het betekent vruchtbaarheid, hier wordt nieuw leven voortgebracht, ja maar hoe? Nou, door de dood heen. Ziet u hoe dat allemaal, ik vermeld, terwijl ik het hierover spreek, noem ik het lang niet eens altijd hoor. Maar ik hoop dat u zo ook gewoon gaat denken. Profetisch gaat denken. Het is vaak zo cryptisch. Er zit zoveel in verborgen in wat er in de schrift staat. Maar dat in de velden van Ephrata, dat daar nieuw leven tot stand komt, wordt gebracht. Jawel, maar wel door de dood heen. Vandaar ook Ben-Oni. Door smarten heen. Maar die zoon van de smart is uiteindelijk, ja, het is de laatste, maar daardoor ook degene, de zoon van de rechterhand. De zoon van smarten, hij werd geboren, het verwijst uiteraard naar wat duizenden jaren later zou plaatsvinden, ongeveer 2000 jaar later zou plaatsvinden toen. Voor ons is 2000 jaar geleden, maar toen zou het nog 2000 jaar moeten duren. Dat daar in de velden van Ephrata iemand geboren werd, die de zoon van smart door de weg van dood heen, maar die uiteindelijk de zoon van de rechterhand is en zal blijven te zijn. Het spreekt uiteraard naar de Messias, die in dezelfde streek geboren zou worden. Want ik heb dat natuurlijk nog niet eens gezegd, maar dat weten we toch allemaal. Kijk, de Hebreeuwse feesten, die onttrekken zich misschien een beetje aan onze heidense aandacht. Maar dan toch in ieder geval de christelijke, of zo worden ze dan genoemd, de christelijke feesten. We weten allemaal, met kerst dan wordt het gezegd en worden zulke teksten ook gedeclameerd. En dat in de velden van Ephrata ooit Jezus werd geboren. Ja, maar dat heeft een voorgeschiedenis. En waarom nou in Bethlehem? Waarom nou in het broodhuis? Nou, omdat hij het levende brood is. Als er één plaats is waar hij geboren zou moeten worden, dan is het juist ook daar. Daar liggen de wortels van het huis van David. Daar is het brood als het ware uit de hemel gevallen. En daar wordt nieuw leven tot stand gebracht. Ja, door dood heen in eerste instantie, door dood heen, maar uiteindelijk brengt het heerlijkheid. En hij is de zoon van Gods rechterhand. Dus het is allemaal zo dubbelzinnig of zo wild, zo profetisch als het maar kan. Ja. En dan wil ik ook nog iets anders zeggen. Ik dat trouwens, maar dat zeg ik eventjes zo tussen de, als een kort pauze, in ieder geval als een onderbreking. Voor zover dat u niet helemaal gevolgd hebt, maar het was zo, dat het is een beetje improvisatie, want ik had natuurlijk echt eerder moeten zeggen, want het is een beetje mosterd na de maaltijd, maar ik hoop dat u dat niet kwalijk neemt. Ik had toch een plaatje getoond, of heb ik even op het internet opgezocht, van het land Israël. U ziet daar ook Bethlehem. Kijk hier. Hoor. Dit is Bethlehem. Nou, dit is de grens tussen het Joodse land. Dat is hier. En hier heb je Moab, de velden van Moab. Dus ze zijn, en dit is de grens, de Jordaan dus. Mooi. En, dus, en dan hier het Joodsland, hier het land van Moab. De velden van Moab, hier een plaatje ervan, heel groen. In bepaalde tijden van het jaar, dus logischerwijs dat hier ook wat gevonden werd, waar het in het beloofde land honger was, was hier nog wel wat te vinden. Trouwens, dat was ook de berg Nebo, de achtergrond, dat kennen we ook uit de Bijbel. Dus dat, als het erop aankomt, is het zo dat we Moab heel veel keer in de Bijbel tegenkomen, hoor. Moab, dat gaan we ook wel in het boek Genesis. Dat is allemaal mooi, hoor, want kijk, dan ga ik even terug, hoor. Kijk, hier heb je dus Moab. En dan heb je ook nog het gebied van Ammon. En dat is hier. Maar dat kennen we allemaal, want dat is de hoofdstad van het huidige Jordanië is Amman. Maar dat is gewoon niks anders dan een verbastering van het woord Ammon. En u weet wie Ammon was? En u weet wie Moab was? Nee? Moab en Ammon, ja, dat zijn eigenlijk broedervolkeren. En die, ja, Moab en Ammon, u kunt het lezen in het boek Genesis, dat waren broertjes van elkaar. Dat waren de zonen van Lot. Ja, ik kan ook nog zeggen, maar dat zeg ik om het ingewikkeld te maken, waren ook zijn kleinkinderen. Maar dat is een beetje een na verhaal, een heel na verhaal, incestueus verhaal, want het waren zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Dat kan dus, ja. Heel na feesten, het waren een aantal zonen van Lot, hè. En dan, zodat uiteindelijk het niet alleen maar broeder Moab en Ammon broedervolken van elkaar waren, maar het was uiteindelijk in de verte ook nog gewoon familie van Jacob en dus ook gewoon van Boaz. Ziet u, het grijpt allemaal in elkaar. Ja, nou, en dan komen we uiteindelijk bij iets waar ik ook nog even uw aandacht voor wil vragen, want ik zie de klok tikt door. En ja, het zijn zomaar een paar van die punten die ik aanstip in dit hoofdstuk. Maar goed, dan zijn we aangekomen aan het einde van het boekje. En Rut en Naomi zijn aangekomen in het beloofde land. Ik zeg nog eens, berooid. Ze hebben heel veel niks. Naomi zegt het met haar eigen woorden. Vol ben ik heen gegaan, maar ik keer helemaal leeg, helemaal blut terug. Zonder man, zonder zonen. En ze zegt, ik ben maar maak. Dan staat erbij. En ze kwamen te Bethlehem in het broodhuis dus. In het begin van de kerstdienst. Ja. En dan ga ik u nog horen. Want het begin van de kerstoogst, dat is heel bijzonder in de Bijbel. Er is een officiële datum voor het geprikt. Voor het begin van de kerstoogst. En, nou, ik zeg een officiële datum is niet helemaal correct te zeggen, want de datum varieert op de Hebreeuwse kalender. Maar de dag, u kunt het nalezen in Leviticus 23. Laten we het eventjes naartoe. Leviticus 23. Daar lees je over een zevental hoogtijdagen die God had ingesteld. En al die hoogtijdagen die God aan Israël heeft gegeven, die blijken, zo weten wij inmiddels, een vervulling gehad te hebben in de Messias. Of ze moeten nog hun vervulling krijgen in de Messias. Gewoon ook dat. Kijk, dit is historisch. Gewoon God heeft die feesten gegeven. Die hoogtijden gegeven aan Israël. Jawel. En Israël viert ze tot op de dag van vandaag. Maar al die hoogtijden zijn niet voor niks uitgekozen. Zelfs de precieze dagkeuze is altijd gerelateerd aan belangrijke momenten in de heilshistorie. En om maar wat te noemen, dan lees je in Leviticus 23. in vers 4, 5, dan staat het even schrijf, ja. In de eerste maand, op de 14e van de maand, in de avondschemering, tussen twee avonden staat er letterlijk, is het paasgaaf voor de Heer. Zal ik u nou toch vertellen wat er ooit op dezezelfde dag gebeurd is? Op deze dag moest Israël een lammetje slachten. Maar weet u wat er gebeurd is? Ooit op deze precieze dag wel het lam Gods werd geslacht. Op deze dag. Het was al duizenden jaren van tevoren gefixeerd. God had gezegd, die dag. En toevallig, zeggen wij dan, is de Heer Jezus ook als het lam Gods op die dag geslacht. Ja, en de priesters die hadden daar hun minder fraaie redenen voor, want die zeiden van ja, het moet vlak voor het feest gaan plaatsvinden, want na de 14e begon het feest van de ongezuurde broden, het eigenlijke Pesach. En voordat het feest zou aanbreken, wilden ze die man uit Nazareth, die man die geboren was in de velden van Ephrata, zal ik maar zeggen, wilden ze een kopje kleiner gemaakt hebben en moest het allemaal maar uitstrekken. Ja. Dat waren hun overwegingen. Maar, en de priesters hebben er ook voor gezorgd, inderdaad, dat het lam Gods geslacht werd. En gekruisigd werd. Bijzonder. Maar goed, u weet, wij weten allemaal wat er plaatsvond 3 dagen later. Namelijk, op de dag na de Sabbat, en ik zeg het nu kort, want hierover is heel veel te zeggen, en het is ook wat ingewikkelder dan ik het nu formuleer. Absoluut. Als u nou mij tegenwerpt en zegt van, nou je zegt het nou wel erg simpel, dan zeg ik helemaal waar. Maar om het niet al te ingewikkeld te maken, het is gewoon zo, op de dag na de Sabbat, dat weten we, op de dag dus nadat het, de dag na de Sabbat, in diezelfde week dat de Heer Jezus is gekruist, wat gebeurde er toen? Nou, dat het hoofdthema van het Nieuwe Testament. Maar, namelijk, toen stond de eersteling op uit de doden. Nou, we hebben er zojuist over gezongen. Daar juist een toon, daar klinkt een stem die gewoon door gans Jeruzalem een heerlijk morgenlicht breekt aan. De Zoon van God is opgestaan. Daar gaat de hele Bijbel over. Over hoe door de dood nieuw leven tot stand gebracht wordt. Hoe er door de Jordaan, weg van de Jordaan, nieuwe hoop gaat gloren. Of hoe een arme en berooide familie uiteindelijk toch in Bethlehem, roodhuis, en in de velden van Ephrata, vruchtbaarheid, terechtkomt en daar inderdaad voedsel vindt, nieuw leven vindt. Nou, op de dag na de Sabbat, en we vinden dat in Leviticus 23, moet u zeggen, dus doorlezen met mij. Lees je? Wanneer gij komt, ik lees nu vanaf vers 9. Er staat in vers 9, en de Heer sprak tot Mozes, spreek tot de Israëliet en zegt tot hen, wanneer gij komt in het land dat ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, gaat hier over de gerste oogst, zo blijkt uit het verband, dan zult gij de eersteling scharven, dat wil zeggen de eerste schoof van uw oogst, naar de priester brengen, en hij zal die garven, die schoof dus, voor het aangezicht van de Heere bewegen, omdat gij wel gevallen zijt, daars, na de Sabbat, zal de priester die bewegen. Gij zult op die dag waarop gij de garven beweegt, een gaaf een jaar schaap de Heere ten brand overbereiden, dat wil zeggen het moet opstijgen, tot een liefelijke reuk van God. Met als bijbehorend spijs over 2/10 fijn meel, met olie aangemaakt, ook een beeld van nieuw leven trouwens, het geest. Ten vuuroffer tot een liefelijke reuk voor de Heer. En als bijbehorend plenkoffer een 1/4 hin wijn. Dat wil zeggen, daar moest ook wijn, dat was de drank van nieuw leven, maar ook de drank van vreugde, moest daarmee geassocieerd worden. Dat was dus op de dag na de Sabbat, en dan lees je in vers 15, lees u even naar beneden, staat er, dan zult gij tellen van de dag na die Sabbat, dus van de dag dus waarop gij die garven van het leegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn, tot de dag na de 7e Sabbat, en dan zou Pinksteren er zijn. Dan moest men dus 7 weken gaan tellen. Nou, om een lang verhaal kort te maken, want ik kan me best voorstellen dat niet iedereen dit helemaal nu meteen oppakt, maar het gaat er gewoon om dat in diezelfde week dat de Heer Jezus als het lam Gods geslacht werd, op de 14e van de eerste maand, in diezelfde week, op de dag na de Sabbat, stond hij op. De Heer Jezus Christus. En laat dat nou net de dag zijn, dus zo lezen wij hier in Leviticus 23, de dag van de eerste beschouwing. Dus de Heer Jezus stierf niet alleen maar op een Hebreeuwse Hebreeuwse hoogtijdag. Hij stond ook op een Hebreeuwse hoogtijdag en wel op de dag van de eerstelingsschuif. Waarbij de eerstelingsschoof van de gerstenoogst door de priester bewogen werd, of een beeld van beweging, nieuw leven, bewogen werd door de priester. Op die dag stond hij op. En dan zou je gewoon het commentaar van bijvoorbeeld de Heer Jezus, van Paulus zo kunnen opplakken. Ik doe het niet eens meer, want ik zie dat gewoon tijd wordt. Ik moet af gaan ronden. Maar je zou daar 1 Korinthe 15 aan moeten lezen. Want wat staat er dan? Er staat er dat de Heer Jezus. Maar nu, de Heer Jezus is opgestaan. Als eersteling. Ja. Wanneer zou de eersteling nou moeten opstaan? De eersteling van de oogst. Want weet u wat het geweldige is? De Bijbel zegt, hij is inderdaad de eersteling. De eerste die werkelijk de dood definitief achter zich liet, dat was hij. Ja, de eerstelingschap. The first. The first. Ja, wel de first. Dat is allemaal zo. Hij stond als eersteling op en daar volgt een geweldige, alomvattende oogst. Dat geloof niet iedereen, maar wij, ik wel. Ja, de dood, de Bijbel spreekt inderdaad over een goed bericht. Over een blijde boodschap waarbij de dood volkomen teniet gedaan wordt. Niet een beetje, ook niet grotendeel, maar helemaal. Voor iedereen. Of je het nou wilt of niet, maar dat is de Bijbelse boodschap. En de eersteling ooit, 2000 jaar geleden kan ik zeggen, is opgestaan uit de dood. Op de dag van die eerstelingsschuif. Ja, ik kan er nog veel meer over vertellen. Wellicht dat we dat de volgende keer, dat ik dat bewaar voor de volgende keer. Want waarom nou gerst? Daar zit ook nog een heel mooi verhaal aan vast. 1 ding moet u vasthouden. Als Ruth en Naomi weer terugkomen in het beloofde land, en er staat geschreven, het was het begin van de gerstenoogst, dan worden we direct herinnerd aan die dag van de eerstelingsscharven, oftewel de dag waarvan wij inmiddels weten dat het de Heer Jezus is, dat de Heer Jezus toen is opgestaan uit de doden. Die man van Bethlehem, weet u wel, die door de dood heen nieuw leven kon veranderen. En die daarom de voorste is en daarom ook de vorst en de vorst des levens. Ja, nou, daar wilde ik het graag maar even bij laten. Kunnen we er nog een mooi lied over zingen? En ik geef het woord weer aan.